De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En volgende week zondag zal dominee J.P. Boerte voor ons voorgaan. En dit zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 71 en daarvan de versen 1 en 11. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heer, in eeuwigheid verneer. En het elfde vers, ik zal blijmoedig henen treden, in zere mogendheid. Mijn hart is uitgebreid, o Heer, om uw gerechtigheden. 1 en 11 van 71. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 16e van 22. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Romeinen 9, de versen 24 tot en met 33... en 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. We luisteren naar de wet, wij zingen het 16e van 22 en daarna Romeinen 9, de versen 24 tot 33 en 1 Petrus 2, vers 1 tot 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, en niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was: Gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël: Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand en zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rot der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Gaan we verder bij 1 Petrus 2 van 1 tot en met 10. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kindertjes zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rot der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontferp zijt geworden.
Met de hulp des Heren willen we dan Romeinen 9 afsluiten. En aan de beurt zijn de versen 30 tot en met 33. Ik lees u dat nog een keer voor. 30 tot en met 33. Wat zullen wij dan zeggen, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben? Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. In onze voorbeden willen we denken aan de bekende zieken. En daarbij willen we danken dat zuster Den Boer Jabai weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Langmoedig God in de hemel, zo past het ons uw naam ook, moeder, dank te zeggen dat we aan de morgen van deze heerlijke zomerse zondag elkaar weer mogen ontmoeten in uw bedehuis. Sommigen zijn weer terug van vakantie. Ze zijn gespaard en gedragen en daar danken wij u voor. Sommigen zijn nog weg. Heere, wees ook met hen dat er geen ongelukken zullen gebeuren. En geef dat wij uw langmoedigheid mogen proeven en smaken deze dag. Ook als we elders zijn en als we vandaag in uw huis mogen zijn, dat gij nog arbeid ten koste legt aan onze ziel. En dat gij ons nog roept door de prediking van het evangelie. En daar danken wij u ootmoedig voor, Heere, want dat hebben wij niet verdiend. Als we letten op wie wij zijn, dan is het woord waar dat u gevonden bent van degene die naar u niet zochten. Zoals we dat ook net gelezen hebben in uw heilig woord, de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten. Daar vallen wij onder, Heere, als we denken aan onze voorvaderen, die blind waren en die bogen voor de afgoden. En dat gij door uw genade een dienstknecht van God gezonden hebt naar deze lage landen om het evangelie te verkondigen. En dat dat evangelie nog steeds in ons vaderland verkondigd mag worden. En dan weet u hoe het gesteld is, hoe de stand van zaken ervoor staan in ons land. Dat de meesten niet meer vragen naar uw woord en naar de kerk gaan om te luisteren naar de prediking. En Heere, we kijken niet op die mensen neer. Maar wij bidden u voor hen of gij toch ook de middelen wil zegenen om hen weer terug te brengen onder de genade middelen. En wij bidden u, geef toch dat het voor ons geen sleur zal zijn. Of een dode gewoonte, op zichzelf een goede gewoonte. Maar dat het voor ons een levensnoodzaak zal zijn om ook daadwerkelijk te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Daarom wilt gij toch onze harten en onze oren doorboren door het werk van de Heilige Geest. Opdat wij verslagen van hart mogen worden en mogen uitroepen, mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden wanneer we nog onbekeerd zijn. En dat wij dan antwoord mogen krijgen vanuit uw woord, een duidelijk antwoord, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Strijd dan om in te gaan door de enge poort, want wijd is de poort die tot het verderf leidt. O Heere, wij bidden u of gij dan ook ons allen wilt vermanen, maar ook vertroosten, wanneer wij dan verslagen van hart zijn, wanneer wij tobben over onze zonden en ongerechtigheden, en misschien in het werkhuis terecht zijn gekomen en daar vastgelopen zijn, en niet weten hoe we ooit met God verzoend moeten worden, dat onze ogen dan geopend mogen worden voor Hem, wiens gerechtigheid alleen redt van de dood. Waar we ook van gezongen hebben, red mij door uw gerechtigheid. En Heere, dan hebben we toch ook gezongen, zij komen aan door het goddelijke licht geleid. En dat hebben we dan zo nodig ook voor de bediening van uw woord en het luisteren ernaar. Heere, gedenk ons zo in bijzondere omstandigheden. Wij bidden u voor de rouwdragenden in ons midden of gij hen wil vertroosten. En hen die aan huis gebonden zijn, dat ze meeluisteren mogen via de kerktelefoon. We bidden u voor onze zieken. Denk aan zuster Ruysen, wilt u haar oprichten en gedenken. Met Hester ook, Hester Verbaas, nu ze in Den Haag is. Heere, dat ze mag ervaren dat gij ook daar bent. Dat uw ogen doorlopen de ganse aarde. En Heere, we bidden u voor andere zieken. Onder de ouderen die ziek zijn, Heere, wilt gij hen gedenken in uw genade, alle zieken, opdat zij in dat ziek zijn een roepstem mogen horen en voelen, en dat zij de toevlucht mogen nemen tot die heelmeester, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor hun ziel. En we bidden u of gij ook met onze zuster den Boer Jabai wil zijn, die thuis is. We danken u ervoor dat alles zo spoedig mocht gaan. Wilt u haar verder ook beterschap geven en dat ze ook in de geest met ons vergaderd mag zijn en dat er in het hart mag leven. Wat zal ik met Gods gunsten overaan, wie trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Heere, scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal hebben, maar dat we in alle rust uw woord mogen verkondigen en naar dat woord mogen luisteren en dat ook onze kinderen er iets van mogen verstaan. En dit vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 5. En daarvan de versen 1, 2, 5 en 8. 1, 2, 5 en 8 van Psalm 5. En de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vast erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het 7e van Psalm 2. Gemeente, het hoofdthema van de Romeinenbrief is wat Murray McShane in zijn pelgrimslied ons allen eigenlijk in de mond legt. En ik hoop dat je dat ook echt doet. Dat je die vraag meeneemt. Die bekende vraag, mijn ziel. Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zeg je dat wel eens, mijn jongen, mijn meisje, tegen jezelf? Dat je dat ook je afvraagt. Hoe zal ik straks voor God verschijnen? Zonder te schrikken dat ik rechtvaardig ben voor God. En nu tekent Paulus in het laatste stukje van Romeinen 9 twee lijnen. Enerzijds de lijn die nagejaagd wordt wanneer wij proberen door de werken van de wet, dus door gehoorzaam te zijn aan de 10 geboden, op die manier rechtvaardig te worden voor God. En de andere lijn is dat een mens leert in zijn leven alleen door het geloof in de gerechtigheid van Christus rechtvaardig te zijn voor God. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente, en we schrijven boven de prediking twee lijnen in het najagen van Gods gerechtigheid. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij een scherpe tegenstelling. En dat zijn de versen 30 tot en met 32a. En ten tweede een tweeërlei uitkomst. En dat zijn de versen 32b tot en met 33. Dus twee lijnen in het najagen van Gods gerechtigheid. Een scherpe tegenstelling en tweeërlei uitkomst. Gemeente, leest u weer mee met de tekst, want ik loop het zo langzamerhand, stap voor stap weer langs. En dan ziet u dat onze tekst begint met een vraag. Wat zullen wij dan zeggen? En uiteraard is dat een vraag die Paulus wel eens meer heeft gesteld in de Romeinenbrief. En als Paulus deze vraag gaat stellen, dan gaat hij een conclusie trekken. Hij gaat een conclusie trekken uit datgene wat wij hier van tevoren allemaal behandeld hebben. Wat zullen wij dan zeggen? Nu we stilgestaan hebben bij die grote God. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Dat ik zo deed met mijn vinger. Een klein mensje tegenover die grote God. Die grote God die ik vergeleken heb, zegt Paulus, met een pottenbakker. Die een stuk lijm, een stuk klei neemt en daar een pot van maakt. Wat hij zelf graag wil, dat hij ervan maken zal. En dat die potten natuurlijk niet aan die pottenbakker vragen, wat doet u eigenlijk met mij? Maar dat God daar zelf over beslist. Wij noemen dat de vrijmacht van God. God is daar vrij in. Ik hoop dat we dat leren, gemeente. Dat wij kleine mensjes zijn. En dan ook nog zondige mensen. Die eigenlijk niets in te brengen bij God. Dan lege briefjes. Waar ook nog niet eens ingekeken wordt. Dat is niet hard. Maar dat is recht. Dat hebben wij verdiend. Doordat wij gevallen zijn. Doordat wij zondig zijn. Kijk, en dat God dan toch uit zijn eeuwig soeverein welbehagen zondaren verkiest tot de zaligheid. En dat hij ze brengt onder het woord. Zoals wij ook vanmorgen allemaal onder het woord gebracht zijn. Hij roept ze vanuit het evangelie. Daar moet je ook mee beginnen, mijn jongen, mijn meisje. Als je daarmee worstelt, dat je je knieën buigt en dat je zegt, Heere, roept u ook mij door het evangelie? Zou u dat ook niet alleen uitwendig willen doen, door middel van de dominees, maar ook inwendig, in mijn hart, zodat ik dat ook beleef. Maar goed, zegt Paulus, wat zullen wij dan nu zeggen, nu we dat beleden hebben, van Gods vrijmacht en van die roeping? Nou, dan gaat Paulus eigenlijk stilstaan bij de huidige stand van zaken, van zowel de Jood als van de heiden. En dat zou ook goed zijn voor ons, gemeente. Dat doet eigenlijk de ouderling ook wanneer hij op huisbezoek komt bij u. Dan komt u binnen en dan mag hij dat ook vragen. Hoe staat het ervoor? De huidige stand van zaken. En dan gaat het over een belangrijk woord in de tekst. Namelijk over het woord rechtvaardigheid. We kunnen dat ook lezen in vers 30 en 31. Rechtvaardigheid. Kom, ga eens eventjes ervoor zitten. Je zit daar op een stoel, de ouderling is inmiddels binnengekomen en die laat dat woord vallen, dat moeilijke woord, weet je wel. Welk woord was het ook alweer, jongens en meisjes? Ja, het woord rechtvaardigheid. Ja, goed zo. Houd dat even vast. Als hij daar nou mee zou beginnen, dan zou je misschien dichtklappen. Dat je denkt, rechtvaardigheid, hoe staat het met de rechtvaardigheid? Dan zou je denken, nou, wat zou hij bedoelen? Voel je? Dat moet uitgelegd worden. Eigenlijk betekent dat precies hetzelfde als waar ik mee begon. Sta je recht voor God? Nou, geef eens antwoord. Ja, het is huisbezoek. Sta je recht voor God? Daar gaat het over. Bij die rechtvaardigheid. En voor die vraag, daar moeten onze ogen voor geopend worden. Dat kan op zo'n moment wel eens eventjes zo confronterend zijn bij een huisbezoek. En dat je dat ook misschien niet vergeet. Eventjes onthoudt. Maar dat je dat daarna weer kwijtraakt. Maar als Gods lieve geest gaat werken in je hart, gemeente, dan raak je die vraag niet kwijt. Echt niet. Sta ik recht voor God? O, de Heere geve dat de Heilige Geest dat op dit moment toepast in je hart. Zodat je daarmee naar huis gaat. En dat je daarmee de binnenkamer ingaat. Kijk, en dan laat Paulus twee lijnen zien. Allereerst de eerste lijn in vers 30. Dan gaat hij het eerst hebben over de heidenen. De huidige stand van zaken onder de heidenen. Lees mee. Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die dachten daar niet aan. Sta ik recht voor God? Nooit aan gedacht. Die dat dus niet zochten, die heiden, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Dus ze hebben het wel gekregen, die rechte verhouding met God. Hoe dan? Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is, zo hebben ze het gekregen. Er staat een woord in het Grieks voor zochten, dat roept een beeld op. Dat kunnen jullie ook onthouden, jongens en meisjes. Dat is het beeld van een hardloper. Paulus heeft vaak dat beeld gebruikt. Misschien bent u ook wel eens in zo'n Romeinse amfitheater geweest. En dan zie je beneden, zie je zo'n loopbaan. En daar liepen die hardlopers omheen een aantal rondes. Met de gedachte, als ik straks 10 ronden achter de rug heb, dan haal ik de prijs. Voortdurend zagen ze die prijs omhoog gehouden. Daar loop je voor. Zo'n krans, zo'n gouden krans, weet je wel. En daar dachten ze dan ook aan, onder het rennen. Paulus gebruikt dat beeld ook. Waar denkt u aan? Waar hebt u aan gedacht onder het reizen? Ja, zo snel mogelijk na mijn vakantiebestemming. Dominee. of zo snel mogelijk weer naar huis. Ik ruik de stal. Heerlijk om weer thuis te komen. Nee, dat bedoel ik niet. Nou, ik denk wel eens aan mijn pensioensgerechtigde leeftijd. Ik hoop dat ik het haal. Denkt u daaraan? Ik denk echt wel eens aan sterven, zegt iemand. Dat is al een stapje dichterbij. Maar denkt u aan die rechtvaardigheid? De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, niet najaagden, daar helemaal niet aan denken. Zij dachten, zodra ze opstonden, hoe kan ik vandaag mijn behoeften bevredigen? Door geld te verdienen, door lekker te eten, te drinken. Nee, die dachten niet zozeer om heel netjes te leven. Oh ja, zij voelden wel wat. Want dat heeft ieder mens. Dat is die ingeschapen godskennis. Dat geweten. Zoals jij dat ook voelt, jongen. Als jij een euro uit de portemonnee van je moeder pakt, dan voel je dat stemmetje in je. Dat je steelt. Dat hebben de heidenen ook altijd wel gehad. Als zij een moord pleegden, dan wisten ze wel dat ze strafbaar waren. Maar dat drukte ze onder. Ook wel met een beetje godsdienst. Maar zij dachten niet aan de rechtvaardigheid. Ze dachten niet aan de levende God, omdat zij dat heel eenvoudig niet wisten. Daarom is dat zo belangrijk om hen dat te vertellen. En toch zijn er heidenen, zegt Paulus, die de rechtvaardigheid hebben verkregen. Hoe dan? Wie dan? De uitverkorenen onder die heidenen. Want in dat teken staat natuurlijk Romeinen 9. En dat woordje verkregen in het Grieks, dat is een woord dat doet denken aan na heel veel inspanning. Moeten we dat hier ook zo verstaan? Nee, gemeente. Want dat kon niet. Zij hadden geen Bijbel. Ze hadden geen kerk. Er was geen dominee. Ze wisten niets van God. Dus ze konden absoluut niet zeggen van, nou ja, maar ik heb mijn leven lang echt gestudeerd in de Bijbel en ik heb heel veel gebeden. En toen na veel inspanning, ja toen voelde ik mij rechtvaardig voor God. Nee. Wat betekent dan dat woordje verkregen? Nou, dat betekent ook onder andere dat zij in een positie zijn gebracht. Waar ze eerst niet in zaten. Eerst stonden ze net als u en ik in de positie van de veroordeling. Tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En toen heeft God ze door genade in een andere positie gebracht. Dat zij wel recht stonden tegenover God. Op welke manier dan? Nou, dat vertelt Paulus. Door de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Die uit het geloof is door Christus' gerechtigheid. Het geloof bestaat hier uit. Niet in het geloof of door het geloof. Maar uit. Dat is de bron. Ze mochten een andere bron zien. En die bron, dat is Christus en zijn gerechtigheid. En daardoor zijn ze in die positie gekomen. Uit het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is die eerste lijn. Die duidelijke lijn. Waardoor iemand alleen maar recht komt te staan tegenover God. Probeer dat te onthouden, jongens en meisjes. Denk aan die hardloper, hè. En die heidenen die kwamen op een gegeven moment in die loopbaan des geloofs. Daar kom ik straks wel op terug in de toepassing. En die dachten, we moeten in een rechte verhouding komen met God. En dat zijn ze gekomen door het geloof in Christus. Dan gaan we naar die tweede lijn. Die tweede lijn die vinden we in vers 31. En het is heel duidelijk dat het gaat om een tegenstelling. Omdat die tekst begint met het woordje maar. Probeer mee te lezen, gemeente. Maar Israël dat de wet der rechtvaardigheid zocht. Prima. Dat Israël dat deed. De wet der rechtvaardigheid. Wat is dat? Nou, waar ging het ook alweer over? Oh ja, een rechte verhouding met God. Nou, toen zei God, met eerbied gesproken, doe dat. En je zult in een rechte verhouding komen met mij. Wat? Nou, die wet. Die wet is op zichzelf genomen niet verkeerd. Paulus zegt zelf ook, die is heilig en goed. Nou, doe die wet maar. Zoals die net ook voorgelezen is. Probeer het maar. En als je die echt voor 100% volmaakt houdt, dan kom je in een rechte verhouding met God te staan. Zou het gelukt zijn? Lees maar in vers 31. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, najoeg, prima, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Dus met andere woorden, zij hebben dat nooit gehaald. Hoe komt dat? Dat dat nooit gelukt is. Zelfs niet die rijke jongeling, die tegen de Heer Jezus zegt, al deze dingen heb ik van mijn jongheid aan gedaan. Hoe komt dat? Dat dat nou niet lukt, die 10 geboden. Misschien dat u oppervlakkig zegt, nou dominee, ik heb ze alle 10 gehoord, maar van de week heb ik het er toch misschien wel aardig afgebracht. Maar ook voor 100%. En dan niet alleen met je daden, maar ook met je gedachten. Met je hart, met je begeerden, met je verlangens. Zoals God je geschapen heeft. Zuiver. 100%. Israël is in ieder geval niet tot de wet der rechtvaardigheid gekomen. Want zij hebben op een gegeven moment dat heel verkeerd verstaan zoals God dat bedoeld had. Hoe dan? Hoe heeft God dat bedoeld toen hij zijn wet gaf? Heeft God dat nou echt zo bedoeld, denkt u? Dat God tegen ons zou zeggen vanmorgen toen die 10 geboden werden voorgelezen, als je dat nou doet, dan zul je het redden. Zo heeft God die wet echt niet bedoeld, hoor. God heeft die wet bedoeld om dat juist af te breken. Dat je nooit door de werken van de wet gerechtvaardigd kunt worden. Zo heeft God dat toen ook al bedoeld op de Sinaï, hoor. Weet u dat, dominee? Toen de eerste keer God begon te spreken, toen ging het volk beven. Stop, zeiden ze. Dit kunnen we niet aan. Laat Mozes de wet in ontvangst nemen. Toen hadden ze al in de gaten van, er moet een tussenpersoon komen. En toen daarna, toen de tweede keer de wet kwam, en er is heel wat gepasseerd, dat weten we, gouden kalf. Toen heeft de Heere tegen Mozes gezegd, ik zal je bij die wet de offers geven. De offers der verzoening. En toch heeft Israël, althans de meesten, althans de ongelovigen onder hen, dat niet begrepen. Zij hebben het zo gedacht. Misschien dat u misschien ook wel zo denkt. Goed luisteren. Weet je wat we doen? We gaan die wet gehoorzamen. En natuurlijk blijft er altijd een soort gevoel van, wat ontbreekt mij nog? Ik heb echt mijn best gedaan. Maar dat wordt dan door die offers aangevuld. En dat is de dwaling van Israël. Zo zijn ze er altijd mee omgegaan. En misschien dat u daar ook wel zo mee omgaat. Je hoort het nog wel eens zeggen in de gemeente, ja dominee, een mens, ja, maak fouten. En iedereen is toch zondig. En ja, je kunt toch niet meer doen dan je best. En dan hoop je maar heimelijk dat de rest aangevuld wordt door, nou waardoor dan? Ja, niet door de verdiensten van heiligen, dat zeggen wij natuurlijk niet, daar zijn we te reformatorisch voor. Maar door de verdiensten van Christus misschien? Niet begrepen. Israël, jullie hebben het niet begrepen, zegt Paulus. Die wet, dat is de tuchtmeester tot Christus. Die wet, dat is om je te veroordelen. Die wet is als een röntgenfoto. Zodat de specialist komt met de foto en die zegt, meneer, kom eens hier aan de tafel zitten. Ik heb de foto's klaar en dan zal ik u laten zien wat er aan de hand is. En opeens zie je, och, kijk, zegt die arts, daar zit een vlek en daar zit een vlek en daar, u bent ten dode opgeschreven. En zo is het eigenlijk met de wet. Dat hij je veroordeelt. En dat die wet zegt, je haalt het niet. Om op deze manier rechtvaardig te zijn voor God. Daarom volgt daar ook op, waarom niet? Waarom zijn ze daar nou niet door rechtvaardig voor God geworden? Omdat zij die niet zochten uit het geloof. Maar als uit de werken der wet. Zij zochten het verkeerd. Ja, maar dominee, waren ze er dan wel van op de hoogte? Wat hier staat. Waren ze er wel van op de hoogte dat er een gerechtigheid zou komen waardoor een mens wel voor God kon bestaan? De gerechtigheid van Christus. Jazeker. Van meet af aan heeft God dat zo bedoeld in het Oude Testament. Direct al bij de moederbelofte. En bij de volgende openbaringen uit die moederbelofte. Bij Abraham. En later natuurlijk bij de offerdienst. En bij de profeten. Gods woord leert dat ons heel duidelijk. Dat ook de ware gelovigen echt verstaan hebben als ze zongen met Psalm 71, wat we gezongen hebben. Red mij door uw gerechtigheid, Heere. Maar de meesten hebben het niet geloofd. Dat ongeloof, dat was een voedingsbodem om te proberen ergens anders de rechtvaardigheid in te vinden. Waar het niet in te vinden is. Nee, zegt Paulus, ze hebben het niet gezocht uit het geloof. Met alle gevolgen van dien, onze tweede gedachte. Tweeërlei uitkomst. En dan zijn we bij vers 32b aangeland. Leest u maar mee. Daar staat, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Jongens en meisjes, ik probeer jullie er ook bij te betrekken, hè. Al is het misschien een beetje een moeilijke tekst deze keer. Maar welk beeld had Paulus ook alweer in zijn gedachten? Beeld van een hardloper, hè. En waar moest die hardloper aan denken? Die geestelijke hardloper. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Twee soorten hardlopers. De een, dat is een heiden die eerst nergens vanaf wist. En tot waarachtig geloof is gekomen. En gericht is op de gerechtigheid van Christus. En de arm, die andere, dat is een Israëliet. die nog steeds bezig is om de wet te gehoorzamen. Hij heeft ook nog een aantal wetten erbij bedacht. En opeens valt hij. Oh ja? Nee. Als het goed is, zag hij die steen. Het was niet opeens. Het was niet per ongeluk. Wat is dat voor een grote steen? Wie heeft die steen daar op die baan gelegd? Dat heeft God gedaan. En wat staat er op die steen? Dat is een steen des aanstoots. Een rots der ergernis. Die Israëliet die wordt kwaad. Hij is er tegenaan gelopen. Hij heeft zich eraan bezeerd. Hij ergert zich eraan. Een steen des aanstoots. Een rots der ergernis. Die steen die moet opgeruimd worden. Die steen die moet aan de kant geschoven worden. Wie is die steen, jongens en meisjes? Dat is de Heer Jezus. Dat is de steen die door de bouwlieden verworpen is. De Jezus heeft dat zelf ook uitgelegd aan de hand van de gelijkenis van die landlieden, weet je wel, met die wijngaard. En dan kwam er telkens weer nieuwe knechten om de oogst op te halen. En die boze landlieden, die doden die knechten van die Heer van de wijngaard. En toen op het laatst, toen zei die Heer, weet je wat, ik zal mijn zoon sturen. Die zullen ze wel ontzien. En wat zeiden ze toen? Die zullen we doden. Dan is de wijngaard voor ons. Ja, gemeente. Wat is dat dan voor een steen? Was die steen daar echt opzettelijk neergelegd door God, jongens en meisjes? Met de gedachte, dan zal Israël daar gelukkig zich aan stoten. Nee, daar was die steen niet toe bedoeld. Die steen was echt bedoeld om te functioneren als een grote hoeksteen. En dat op die hoeksteen stenen werden gemetseld. Zoals we dat gelezen hebben in 1 Petrus 2. Tot een geestelijk huis. En die stenen, dat zijn mensen. Dat zijn mensen die tot bekering zijn gekomen. En die leren niet langer meer te steunen op de wet. Maar te bouwen op die grote hoeksteen. De gerechtigheid van Christus. Daar was die steen voor bedoeld. Daarom zei ik ook, niet opeens liepen ze tegen die steen aan. Nee. En niet per ongeluk, maar opzettelijk. Ze hebben hem met man en macht aan de kant geschoven. En ze hebben gezegd, wij willen niet door zijn gerechtigheid rechtvaardig worden voor God. Is dat een ernstige zaak, gemeente? Dat doet nou het ongeloof. Wij willen vasthouden aan onze wettische ijver. Wij willen vasthouden aan onze eigen leer om op die manier zalig te worden. Maar toch zal tot verbazing der beschouwers God het zo leiden dat er toch een volk op aarde is die het gaat verstaan waartoe die steen gezet is. Ah, maar dominee, als ik vers 33 lees, gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots, een rots der ergernis, dan lijkt het wel net alsof die steen daar wel voor bedoeld is. Hoe heb ik het nu eigenlijk met deze tekst? In zekere zin hebt u ook gelijk, als u dat opmerkt. Ik denk aan wat Simeon zei toen hij de Heer Jezus in zijn armen had. Toen zei hij, deze is gezet tot een val en tot een opstanding. Kijk, en dan komen we toch weer bij het onderwerp terecht van Romeinen 9. Waartoe zij gezet zijn. Dat is achteraf gezien. Dat is Gods besluit geweest. En dan moeten we altijd eerbiedig stil onder worden. Dat we zeggen, ja heren. Ik zeg het nog een keer, ik heb het meer gezegd in het kader van deze serie. Wij begrijpen dat niet. Wij doorgronden dat niet. Het is een oordeel, heren. Een rechtvaardig oordeel. En toch vanwege het ongeloof. Voelt u? Ze zijn er toegezet. En toch is het eigen schuld. En dan kun je niet bij elkaar praten, gemeente. Maar ik hoop dat je het beleeft. Ik hoop dat je beleeft wat, dominee? Dat de Heere vanwege je ongeloof je ten val moet brengen. En je moet laten stoten aan die steen des aanstoots. En die rots der ergernis. Wat je je leven lang daaraan geërgerd hebt. Dat nou niets van mij meetelt, dominee. Nee, niets. Ik kan me toch zo aan ergeren. Als ik dat onder de prediking hoor. Toch is er een volk die dat gaan leren verstaan. Als Paulus dan zegt. En een iegelijk die in hem gelooft. Die zal niet beschaamd worden. Kijk, en waar loopt het dan over? Voordat ik deze woorden ga uitleggen. Wil ik daar eerst antwoord op geven. Het gaat hierover dat je ogen geopend gaan worden voor de gerechtigheid van Christus. Waar bestaat die uit? Uit de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid. Wat moest de Heer Jezus daarvoor worden, jongens en meisjes? Dat weten jullie wel. Daar moest hij mens voor worden. Want hij moest als mens gehoorzaam zijn. God die hield wel vast aan die eis. Doe dat en gij zult leven. Adam, zo heb ik je geschapen. Ondanks dat je gevallen bent, blijf ik dat eisen van Adam. Daarom is dat zo'n mooie naam voor de Heer Jezus. De tweede Adam. De Heer Jezus is de tweede Adam. En de Heer Jezus is net zo'n jongetje geweest als jij. Weet je dat? Hij is nooit ongehoorzaam geweest. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Hij heeft nooit iets gestolen. Nooit een onvertogen woord op zijn lip. Nooit geen boze gedachte. Dat is de dadelijke gehoorzaamheid. Daadwerkelijke gehoorzaamheid. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? De dadelijke, de daadwerkelijke gehoorzaamheid aan de wet van God. Van binnen en van buiten. Daarom heeft de Vader ook gezegd, deze is het, deze is mijn Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En die lijdelijke gehoorzaamheid aan, dominee, daar zit het woordje lijden in, dat hoor je wel. Toen heeft God de Vader toch al de zonden van zijn volk op de schouders van de Heer Jezus gelegd. En tegen de Heer Jezus gezegd. En nu zal ik je straffen. Dat is niet eerlijk. Zegt een jongetje. Als iemand zo gehoorzaam is. Nou, daar heb je gelijk in. Naar menselijke maatstaven. Maar de Heer Jezus, hij is borg. En dat betekent, hij neemt de plaats in van die zondaren. En hij heeft gezegd, Vader, rekent u mij al die ongerechtigheid maar toe. En dat heeft de Vader gedaan. En toen heeft de Vader hem gestraft met tijdelijke en eeuwige straf. De volle toorn en gramschap Gods is over hem heen gegaan. En dat heeft hij echt, tot de laatste druppel heeft hij dat ingedronken. Vrijwillig. Dat noem je de lijdelijke gehoorzaamheid. Hij heeft zich daaraan onderworpen. En die twee dingen bij elkaar, die dadelijke gehoorzaamheid en die lijdelijke gehoorzaamheid, vormen de gerechtigheid die voor God kan bestaan. En hoe krijg je daar nou deel aan? Nou, dat zegt Paulus heel duidelijk. Aan het eind van 33 staat, die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Paulus, die citeert hier Jesaja 28, vers 16. En als wij dan even terugbladeren naar Jesaja 28, vers 16, dan lezen wij dat er niet staat, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, maar daar staat, die in hem gelooft, die zal niet haasten. En Paulus citeert dat vanuit de Septuaginta, en die citeert dan, die zal niet beschaamd worden. Dat klinkt natuurlijk heel anders, niet waar. Toch is dat niet met elkaar in strijd. Die in hem gelooft, die zal niet haasten. We weten allemaal wat haast is. Dan kun je niet wachten. En dan zeg je, wat heb je een haast? Ga nou eens even rustig zitten, man. En wacht nou eens. Komt echt wel. Kijk, en dat is eigenlijk de les van die oud-testamentische woorden. Ja, maar als je nou toch door genade zo'n hardloper bent, dan haast je je toch. Maar die geloof, die zal niet haasten. Die zal wachten. Met leidzaamheid wachten op de vervulling van de belofte. Dat is de les die het Oude Testament ons leert als je bijvoorbeeld kijkt naar Abraham. Het heeft de Heere hem geleerd om te leven uit de belofte. Welke belofte? Dat er één zou komen die een volkomen gerechtigheid teweeg zou brengen. En dat die hem ook daadwerkelijk toegerekend wordt. En dat zou gebeuren in zijn zaad. Vandaar dat hij de belofte meekreeg. Dat in hem zaad gezegend zou worden. Namelijk in Isaac. Wat heeft hij lang moeten wachten. Die gelooft. Zal niet haasten. Maar met leidzaamheid wachten. Zo is er een volk op aarde die leven uit de belofte. En die wacht. Nee, niet lijdelijk afwachten. Maar die verwacht dat de Heere dat waar zal maken wat de Heere tot hen gesproken heeft. Die gelooft zal niet haasten. Maar in onze tekst staat, die gelooft die zal niet beschaamd worden. En dat betekent dan toch wel iets anders. Is er niet mee in strijd? Maar je zou kunnen zeggen van, als iemand leert om door het waarachtig geloof leidzaam te wachten op de vervulling van de belofte, dan zal hij uit die belofte bediend worden. En dan zal de Heilige Geest hem laten zien wie de belover is, de waarachtige God. En wat de inhoud van die belofte is, dat is Christus, geliefde. En die zal niet beschaamd worden. De Heere zal uit die belofte, namelijk zijn volk bedienen, bemoedigen, aangorden,
aansporen. En telkens weer oproepen. Geloof. Alleen. De gemeente, daar gaat een weg aan vooraf. Als een mens deze genade ontvangt. En die weg, die heeft Paulus eigenlijk al min of meer uitgetekend in een aantal dingen in de voorafgaande versen. En dat wil ik u nog eventjes aanwijzen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk als u vraagt van hoe kom ik daaraan, dominee? Nou, daar staat in vers 28 dat hij een afgesneden zaak houdt op aarde. En Gods volk zei vroeger wel eens dat er twee afsnijdingen zijn. Alvorens iemand Christus leert kennen. De eerste afsnijding, dat is dat hij afgesneden wordt van zijn leven. En dan komen we eigenlijk bij vers 30. Dat de heidenen in Barendrecht, zowel op de preekstoel als onder de kansel, die de rechtvaardigheid niet zocht. Zit hier ook zo'n heiden in ons midden? Zit hier op de preekstoel? Denk eens terug, kind van God, in ons midden. Die tijd dat u die rechtvaardigheid niet zocht, niet najoeg. Wat was u toch altijd druk met van alles en nog wat. En wat bent u nog steeds druk met van alles en nog wat. Een heiden bent u. Een heiden ben ik dan. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. En een hardloper, misschien wel met veel publiek. Dat je een beste jongen en een leuk meisje vindt. En je jaagt het succes van deze wereld na. Voel je? Kijk, en daar moet je dan van afgesneden worden. Van dat leven. De een die zoekt het in zijn zaak, de ander in zijn vrouw. En die weer in zijn geld, en die weer in sport, en die in godsdienst. Maar je zoekt allemaal ergens je leven in. Dat is beleven, dominee! Oh ja? Kijk, en dan gaat God je stilzetten. En de eerste afsnijding, oh gemeente. Dat je echt ook gaat zien, wat is dat toch leeg. Wat is dat toch doelloos, waar ik mee bezig ben. Dat ik daar nou al mijn energie en al mijn kracht aan geef. Al mijn tijd aan verspil. En ik verwaarloos mijn ziel. Ik bedenk helemaal niet hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. En wat is dan een zegen, gemeente, wanneer onze ogen daarvoor geopend worden. Dat ik afgesneden word van dat leven. En dat ik echt ook ga inzien dat dat is het leven niet. En dat de Heere mijn ogen opent voor dat andere leven. Om de Heere te mogen leren kennen. En zijn gerechtigheid te zoeken. Om dan vervolgens te beleven. En al het andere zal u worden toegeworpen. En gemeente, dan volgt daar een tweede afsnijding. Want wat gaat hij doen? Dan gaat hij net als Israël doen. Vandaar ook zeg ik, dan gaat hij toch beleven wat in vers 31 staat. Dat doet hij hoor. In zijn blindheid. Omdat hij Christus en zijn gerechtigheid niet ziet. Gaat hij in zijn blindheid. Gaat hij net als Israël doen. Daarom is hem dat niet vreemd, gemeente. Wanneer hij echt ook die afsnijding kent. Die eerste afsnijding. Die tweede afsnijding. Daar moet hij ook van afgesneden worden. Als hij gaat beginnen in het werkhuis. Als hij dat echt gaat doen. Omdat hij afgesneden is van zijn oude leven. Hoort hij het als het ware. Doe dat en gij zult leven. Gaat hij aan de gang. Gaat hij aan het werk. Hij ruimt dat oude leven natuurlijk op. En hij gaat vroom worden. Echt vroom, oprecht. Want hij wil in een rechte verhouding met God komen te staan. Gemeente, dat laat de Heilige Geest mislukken. Daar snijdt hij een mens van af. Als die woorden worden toegepast in zijn leven. Al uw gerechtigheden zijn voor mij een wegwerpelijk kleed. Heere, vergist u zich niet. Zoals ik letterlijk een keer een man heb horen zeggen, dominee, dat klopt niet wat u zei. Er staat ongerechtigheden. Nee, nee, meneer. Dat staat er echt niet. Al uw ongerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Nee, dat staat er niet. Al uw gerechtigheden zijn voor mij een wegwerpelijk kleed. Het gaat om de gerechtigheid van Christus. Kijk, en dan wordt dat voor een mens die nog niet afgesneden is, die tweede afsnijding nog niet kent, wordt hij een rots der ergernis. En een steen des aanstoots. Heb je dat wel eens gevoeld? De vijandschap tegen Christus. Als u er helemaal buiten gezet werd. En dat u dacht, oh, daar heb je het weer. Dan is daar nog geen plaats voor. En daarom gaat de Heilige Geest daar plaats voor maken. In die weg. En als hij daar dan plaats voor gemaakt heeft, dan opent hij je ogen voor die gerechtigheid. Dan laat hij dat zien. Dat er maar één mens is. Eén mens is. Die echt voor God kan bestaan. En dat is de mens. Jezus Christus. Die neergelegd is in een beestenstal. Nu heeft hij zijn gerechtigheid voor het heidendom tentoon gespreid. Die gerechtigheid gepredikt wordt en opkomt uit het Oude Testament. En vlees wordt in het Nieuwe Testament. En verkondigd wordt dat al Gods knechten op een berg moeten klimmen en moeten uitroepen: zie, hier is uw God. Dat hun blinde ogen daarvoor geopend worden, dat er toch nog een mogelijkheid is om in een rechte verhouding te komen met God. Dan alleen in hem, wiens gerechtigheid alleen redt van de dood. Geliefde gemeente, dan gaat de Heilige Geest een honger en een dorst werken naar die gerechtigheid. En dan gaan ze het verstaan, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn zij die in hem geloven, want zij zullen niet beschaamd worden, gemeente. Dan opent de Heilige Geest mijn ogen voor zijn ontzaglijke gewilligheid. Dat hij nou mens wilde worden. En dat hij nou de weg van zijn diepe vernedering inging. Dat hij indaalde in de moederschoot van Maria, neergelegd werd in een beestenstal. En dat hij daar begon met dat werk. Dat door Gods alvermogen tot een hoofd des hoeks gesteld zal worden. En dat voor Gods volk geen steen des aanstoots meer is en een rots der ergernis, maar de rots wiens werk volkomen is. En dat je niet alleen zijn gewilligheid ziet, maar ook zijn bekwaamheid. Zodat je ogen geopend wordt dat nou zijn gerechtigheid alleen voor God kan bestaan. En dat er een hartelijke begeerte in je hart komt. Hem moet ik leren kennen. Want als ik hem leer kennen, dan zal ik voor God kunnen bestaan. Kijk, en dan begint dat geloof al te geloven, geliefde. Al is het dan heel klein. En al is het dan heel pril. En dat wil ik illustreren aan de hand van 4 personen uit het Nieuwe Testament. Hoe dat gaat. Allereerst die bloedvloeiende vrouw. Die ook afgesneden was. Die ook allerlei heelmeesters had uitgeprobeerd om van haar kwaal beter te worden. Maar het lukte niet. Het ging niet. En de wet vervloekte haar. Want dat was dat bloedvloeien. Toen hoorden ze van hem. Kijk, en het geloof is uit het gehoor. En toen heeft ze dat gehoorde mogen herkauwen met een reine dier. En toen heeft ze, terwijl ze daarover nadacht, door het geloof. Daarom is dat zo'n wonderlijk, heerlijk, kostelijk, geschonken ding. Mogen redeneren. Niet verstandelijk, vanuit een historisch geloof. Maar echt vanuit de behoefte van de ziel. Van nu of nooit. En toen heeft ze een conclusie mogen trekken. Door het geloof. Op grond van het gehoorde. Dat als ik slechts de zoom van zijn kleed zal aanraken. Dan zal ik genezen. Zoveel krediet had ze. Op hem. Die de Heilige Geest aan haar zielsoog had geopenbaard. Vanuit het woord. Tweede voorbeeld. Dat is die overspelige vrouw. Waar iedereen over roddelde. Zo'n vieze, vuile vrouw. Maar ze had door genade de Heer Jezus lief leren krijgen. En ze wilde aan zijn voeten terechtkomen. Maar ja, hij was in het huis van Simon de Farizeeër. Wat een hindernis. Maar dan zie je de kracht des geloofs. Die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Maar dan dringt dat ware geloof dwars door alle hindernissen heen. En dan komt zij dan in het huis van Simon de Farizeeër. En wat doet zij dan? Dan begint zij te huilen aan de voeten van Christus. En ze maakt de voeten van Christus nat met haar tranen. En ze droogt de voeten van Christus af met haar haren. En Christus weet precies wat er scheelt. Waar ze over tobt. Dat is, zouden mijn zonden nou wel vergeven zijn? Misschien had ze het in de belofte gehoord. Ik weet het wel zeker. Maar dat ze de toepassing daarvan nog miste. Voel je? En dat zag de Heer Jezus. En toen heeft de Heer Jezus haar zo kostelijk onderwezen. En aan het eind zei ze: o vrouw, uw geloof heeft u behouden. Derde voorbeeld. Canaanese vrouw. In het kader van deze serie heb ik dat al meer gebruikt. Het is alleen voor de uitverkorenen. Hoorden ze. Maar wat doet het geloof dan? Die zegt: ja, dat is zo. Het is alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, Heere, dat is zo. Maar dan zet het geloof toch de klomp tussen de deur. En dan zegt het geloof: ja, maar er vallen toch kruimels van de tafel. Uw heren, maak dan net als een hondje die er niet bij hoort. Die eigenlijk weggestuurd moet worden. Toch zo'n kruimeltje, nee. O vrouw, groot is uw geloof. En het vierde voorbeeld, de blinde Bartimeus. Hou je mond, man. Schreeuw toch niet zo. Hij ging voorbij. Maar hij riep zoveel te meer: gij zonen Davids, ontferm u mijner. Kijk, dat is een aanhoudend geloof, geliefde. Daarom die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want dat is echt zo, gemeente. Die zal niet beschaamd worden. Die zal niet te vergeefs geleund hebben op de gerechtigheid van Christus. En zijn ziel daaraan toevertrouwd hebben. Want die zal niet beschaamd worden. Die zal door God niet weggestuurd worden. Die zal door God aangenomen worden. Die zal een thuis ontvangen bij God. Ja, die zal de vergeving van zonden ontvangen bij God vandaan, gemeente. En u voelt wel aan, het is niet een zaak van bespiegeling, gemeente. Echt niet. Maar het is een zaak van ervaring. En degene die het ervaren, die stemmen van harte in met wat we samen gaan zingen met het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sion's vorst erkennen voor een Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen, staat er. Betrouwen. In het Hebreeuws staat een woord dat betekent de toevlucht nemen. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Gebed. O Heere, wij bidden u om het werk van de Heilige Geest, opdat hetgeen wij vanuit uw woord mochten horen ook beleving mag worden of zijn. En dat ook hoe langer hoe meer, want Heere, gij houdt een afgesneden zaak van onze kant op deze aarde door uw rechtvaardigheid te erkennen in de straf van onze ongerechtigheid. Maar in die weg opent gij toch ook dat ene, die gerechtigheid, die redt van de dood. Om daar nou door een waarachtig geloof, deelachtig deelgenoot dan van te mogen worden of te mogen zijn. Heere, gedenk ons het verdere van deze dag. Wilt u ons vanmiddag weer in uw huis brengen en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 84, het 6e vers.
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Kijk hoor. Ja. Niet dorstig.